En jullie werk al een prik gehad, hè?
Ja.
Het was helemaal ook slecht, helemaal nooit meer mee. Ja. Jan vroeg ik me wel te voorstellen. Ja, dat is ook iets, hè. Dat ik Teun van Omheden, dat weet u al. Ik ben bijna op een week na 58 jaar getrouwd met Carla. Of zij met mij, dat kan je nu gewoon zeggen. We hebben 3 kinderen, 12 kleinkinderen. En 4, 8, 4, hè. 4 achterkleinkinderen en de 5 is onderweg lopen. Hè? Ja, ik kan het allemaal niet bijhouden. Dus we zijn rijk gezegende mensen. Ik heb 26 jaar bij de EO gewerkt. Allerlei dingen, onder andere radioprogramma. En ik heb ruim 22 jaar, ben ik oudste CQ-voorganger geweest in een grote gemeente in Oldenbroek, Lukto et in Mergel, misschien zeggen jullie dat heet. En we mogen door Gods genade nog elke week op pad gaan. Samen zijn allebei kerngezond. Maar kleine dingetjes, nou ja, dat gaat zoals je ouder natuurlijk. En we mogen uit dit geweldige boek met anderen de dingen delen. Het is jaren geleden, lieve mensen, dat mijn vroegere collega Hein Binnendijk een programma had. Dan ging hij met de camera ging hij de straat op en de microfoon en dan stelde hij de mensen de vraag. Hoe denkt u over de Heer Jezus? Wie is de Heer Jezus voor u? En daar moest ik van de week aan denken toen ik hiermee bezig was. En dan kreeg je de meest verwrongen en onbijbelse antwoorden. Maar wat mij in de loop van de jaren opgevallen is, dat ook sommige gelovigen vaak een heel merkwaardig, onbijbels beeld over de Heer Jezus hebben. Sommigen zeggen, denk je, hij is een soort strenge rechter die de hele dag zit te kijken of je ook wat verkeerd doet. Anderen denken en zeggen, het is een soort lieve grootvader die een aai over de bol geeft en alles maar goed vindt. He? Dat is een beetje de trend vandaag. God is liefde, dus moet hij alles maar goed vinden. En er zijn ook mensen die denken, ja, het lijkt wel over, althans er wordt erover gesproken als een soort buurman. En vergeten dat hij toch de Heilige Zoon of God zelf is. Ik wil vanmiddag met u nadenken wat de Bijbel zegt. Want geen van deze opvattingen die ik u noemde, doen recht aan wat Gods woord over hem zegt. En daar wil ik vanmiddag met u naar kijken uit het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Ik lees het hele hoofdstuk, het is maar 14 versen, dus dat valt nog wel mee. Fijn dat u meeleest, dat vraag ik ook altijd, want het gaat er niet om wat ik zeg, maar wat God in zijn woord zegt. Nou, staat er nog op. Ik lees met u uit de NBG-vertaling. Even voor alle duidelijkheid. Nadat God eertijds, of in de voortijden mag je ook lezen, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen, dus in onze tijd, tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hier spreekt dus nog steeds God over zijn zoon. Dat moet je even vasthouden. Immers tot wie de engel heeft hij ooit gezegd, mijn zoon, zei hij. Ik heb u heden verwekt en wederom. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wederom de eerste. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, de geboorte dus van de Heer Jezus, spreekt hij. En hem moeten alle engelen Gods huldigen. Van de engelen, zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden, andere vertaling zeggen tot geesten, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon, zegt hij, Uw troon, o God, en ik heb een streepje onder o God gezet, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtvaardigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid heb gij lief gehad. Ongerechtigheid heb gij gehad. Daarom heeft u, o God met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoot. Gij, heren, hebt in de beginnen de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Maar gij blijft. En zullen alles een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie de engel heeft daar ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten. Die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil beherven. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. Andere vertalingen zeggen, opdat we niet met de stroom meegezogen worden. Tot zover de lezing van het woord van God. We hebben gezien in vers 1 dat hier God zelf spreekt. God spreekt aan het begin van dit woord, van dit gedeelte, in en door zijn Zoon. We worden als het ware geplaatst onmiddellijk, dat is heel bijzonder, in de tegenwoordigheid van God zelf. In Jesaja 1 vers 2, dat hoef je niet op te zoeken, daar lezen we, hoort hemelen. En neem het ter oren aarde, want de Heer spreekt. Mijn vrouw en ik waren jaren geleden in evangelische samenkomst in Zürich, een dorpje bij Zürich. Dat is een hele grote zaal met mensen, een hele grote vol met mensen, 700, 800 mensen. En toen de voorganger begon met de Bijbel te lezen, pakte die de Bijbel, er geen hele gemeente ging staan. Toen zei ik tegen mijn buurman, waarom gaan ze staan? En zijn antwoord was, je blijft toch niet zitten als de Heer spreekt. Ik denk, dat is een goeie. Maar je mag blijven zitten. Maar toch mij wel. De eerbied voor het woord van God. In het Oude Testament, lieve mensen, sprak God door engelen, door profeten, door gezichten, door visioenen. Want dat staat hier eigenlijk. Maar nu, in onze dagen, in deze laatste dagen, spreekt God door zijn Zoon. U weet, er zijn twee testamenten, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, je kan ook zeggen, twee openbaringen van God. Het Oude Testament dus, de profeet en gezicht, en in het Nieuwe Testament, nu spreekt God door zijn Zoon. Dat is veel directer, dat is veel geweldiger, dat is veel krachtiger, dat is het unieke van het christendom. God spreekt door zijn woord in de persoon van de Heer Jezus. De Heere wil een relatie met mensen. Dat kent geen een andere godsdienst. Alle godsdiensten spreken over religie. Het christendom spreekt over een relatie met de levende God. In de wereldgodsdiensten zoeken mensen naar een God. En in het christendom, en dat is het grote verschil, zoekt God naar mensen. Een oud lied uit de bundel, uw man de Heer. Jammer dat die niet meer zoveel gezongen worden tegenwoordig, maar goed, dat maakt. Dat is een lied dat zegt, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Dat was een van de eerste lieden die ik ging leren, bijna 50 jaar geleden toen ik was geloven. Dat vond ik zoiets moois. Ja, zijn liefde zocht mij, dat is de evangelie, en zijn bloed dat kocht mij. Als je de wereldgodsdiensten bestudeert, dan moet je niet te veel tijd aan besteden trouwens. Maar dan zie je dat die mensen zich altijd op moeten heffen naar een God die dan ergens moet zijn. Ja, waar weten ze ook niet? Maar onze God kwam, hè, we hebben pas weer kerstfeest gezien. Onze God kwam van boven naar beneden, zocht ons op. Grote verschil. Onze kinderen zongen vroeger al op de club. Toen ik in de put zat, jullie kennen het misschien ook wel, trok hij me eruit. Nou, dat is de evangelie. Hij zocht ons, niet wij zochten hem. U leert de Bijbel, dat de Heer Jezus een drievoudig ambt bekleedt. Koning, priester en profeet. Profeet, God heeft door hem gesproken, want profeet betekent ook mond van God. Priester, hij heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. We hebben het net gelezen. En koning, hij zit nu aan de rechterhand van de levende God. He, toen hij weer terugging naar de hemel, zegt de Bijbel, ging hij zitten in de troon aan de rechterzijde van zijn vader. Dat zegt de Bijbel. En daarvan komt hij terug. Alleen, er is vandaag in de dag een soort leer dat zegt, ook onder evangelische christen, wij moeten hier het koninkrijk bouwen. En als wij, ja, als wij dan dat koninkrijk gebouwd hebben, dan komt de Heer als de koning voor de gemeente. En dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, hij komt binnenkort als koning voor Israël. Hij komt als bruidegom voor de bruid. De gemeente is de bruid. En die komen straks samen. En dan zien we in de hele brief aan de Hebreeën, en dat is de moeite waard om daar eens een studie van te maken, de Jezus als onze biddende hoge priester. En het is, lieve mensen, door die biddende hoge priester, dat wij dag en nacht een vrije toegang hebben, zegt Hebreeën, tot Gods genadetroon. Dat kon in het Oude Testament niet. Dat was afgesloten. Eenmaal per jaar, en we gaan het te ver om dat allemaal uit te leggen, maar eenmaal per jaar mocht de hoge priester, en dat niet zonder bloedschater, het heilige, de heilige binnenheen, beter bestond uit drie gedeelden, die tabernakel op de voorhof, het heilige en het heilige, de heilige, waar hij dan verzoening deed, staat er zo letterlijk, over de zonde die het volk in onwetendheid had bedreven. Maar het was voor de gewone man, laat maar zeggen, afgesloten. Maar wat gebeurde op Golgotha? Daar heb ik over nagedacht. Toen de Heer Jezus het uitriep, het is volbracht, de prijs is betaald, toen scheurde in de tempel het gordijn van boven naar beneden. Daar heb ik over nagedacht. De toegang was vrij tot Gods genade. Dat is het voorrecht van nieuwtestamentische gelovigen. Een geweldig voorrecht. Waar toch nog zo weinig, ik generaliseer nog even, gebruik wordt gemaakt, van gemaakt wordt door christen. Heel veel christen geloven dat er zonder schuld, dat de Heer voor hun zonde en schuld gestorven is. U zegt misschien is dat dan niet genoeg. Ja, dat is meer dan genoeg voor uw eeuwig behoud, maar er is zoveel meer. U mag elke dag, elk moment naderen tot Gods genade troon door het offer van de Heer Jezus. U mag als vader verder. En dat is nou precies wat de Heer zo graag wil. U mag naderen tot zijn genade. U mag zo met hem spreken. Hij heeft altijd tijd voor u. Kan je van mensen niet altijd weg. Maar hij wil. U mag die intieme relatie met hem hebben. En bij alles wat er gebeurt, we hadden het er straks over, ook om de Christen, er gebeurt ongelooflijk veel. Ik zei een beetje sarcastisch straks, ik heb bijna 50 jaar in het evangelie gewerkt en ik heb me geloof behouden, die begrijpen wat ik bedoel. Maar uiteindelijk is er maar één die overblijft, dat is de Heer Jezus. En al die dingen die gebeuren, die echt voor het leven prettig zijn, die drijf je uiteindelijk alleen maar dichter naar hem toe. De brief aan de Hebreeën, lieve mensen, wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. De vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, gaan over het werk van de Heer Jezus hier op aarde. De brief aan de Hebreeën gaat over het werk van de Heer Jezus in de hemel. En dan staan er in de eerste vier versen van wat we gelezen hebben, zeven heerlijke dingen, zeven getal van de volheid, moet u weten, over de Heer Jezus. Ik kan niet uitgebreid bij je stilstaan, maar ik wil er toch wel even kort bij stilstaan. Het eerste wat er staat in vers 2, hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Alles wat bestaat, alles wat u ziet, is van hem. Moet je goed over nadenken. Het is niet van mensen. We werden mensen niet voor elkaar gemaakt. Maar dat is van hem. Maar hij is niet alleen de zoon van God, hij is niet alleen de komende koning van Israël. Hij is ook erfgenaam van alle dingen. Dat staat er zo mooi in Romeinen 8, vers 17. Als u hem kent, als u zich gekocht en betaald weet door hem, dan zegt de Bijbel, dan bent u mede erfgenaam van de Heer Jezus. Dan bent u, zoals het lied zegt, uw koninklijk kind door de Vader bemind. Dat is geweldig. Het tweede, ik kan er maar kort bij stilstaan, het tweede wat er staat in vers 2, hij is ook degene door wie God de wereld geschapen heeft. We lezen in hoofdstuk 1 van, vers 1 van hoofdstuk 1 van de Bijbel, en als zijn geest die zwierf over de water. Psalm 33, vers 9 zegt, hij sprak en het is er. Mijn eigen gebied en het staat. Dat is geen evolutie, dat is geen oerknal, dat is geen Big Bang, geen ID, want u weet wat dat komt er zo terug. Maar dat is een schepping. In Colossense 1, vers 16 zegt dat Heer Jezus de grote creator, de grote schepper is. In vers 1 van Genesis 1 staat, en de aarde werd woest en ledig. Er wordt in het Hebreeuwse woorden gebruikt, tohu wabohu. En dat betekent letterlijk zonder inhoud, vormloos, chaos, puinhoop, duisternis. En God sprak, er zijn licht. Dat is zo majestueus. God sprak, daar zijn licht. En er was licht. Maar is dat ook niet wat God doet voor het eerst in het leven van de mens? De mens is van nature blind voor de dingen van de Heer. Dat zegt de Bijbel. En het eerste wat God doet, er zijn licht. En wat is dat licht? Hij openbaart ons dingen, Jezus. Ik ben het licht der wereld. Dat is het wonder van het evangelie. Hij heeft de wereld geschapen door zijn kracht. Ik weet niet, jongelui, of jullie nog opgezadeld worden hier in deze strijd met de leugen van de evolutie. Dat is een grote leugen. Ja, zeg maar, dat is wetenschappelijk bewezen. Nou, er is niks bewezen. Het is een veronderstelling waar men van uitgaat. Het was aan het eind. Want de voet niet van de vorige, maar die heeft daar weer voor, 1800 zoveel, dat er een groot congres was in Basel. En er was een toespraak werd er gehouden aan de Universiteit van Basel door Thomas Huxley. En Thomas Huxley was de rechterhand van Charles Darwin, de man van de evolutietheorie, waarvan men zegt, maar dat weet ik niet zeker, dat Darwin op zijn sterfbed die hele theorie herroepen heeft. En dat weet ik niet zeker. Wordt beweerd, dat zou kunnen. Maar goed, Huxley heeft dat verhaal wereldkundig gemaakt, want daarmee was geen spreker. Hij had een fantastisch verhaal, een goede retoriek, maar hij kreeg allerlei tegenwerpingen. Maar hij ging rustig door. Toen ging een van de professoren opstaan en zei, meneer Huxley, laat ik u nou eens even. U krijgt zoveel tegenwerkingen en u blijft maar volhouden. Waarom? Toen zei Huxley deze volgende woorden. Het enige alternatief zou dan moeten zijn dat ik moet erkennen in een God die alles geschapen heeft en dat werkt niet. Daar heb je de hele achtergrond, de leugen van de evolutie. 3 jaar geleden, was in Nederland de Amerikaanse professor Dr. Terry Mortensen. Hij is gepromoveerd in archeologie en de geologie. Hij heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de evolutietheorie. En zijn woorden waren, de hele evolutietheorie, en ik citeer hem, klopt voor geen meter. Hij zegt maar, mensen laten zich van alles wijsmaken die hun geleerden, die op voorhand al weigeren om het woord van God te geloven. Daar gaan ze vanaf. En zegt hij, er zijn christelijke theologen, die nog steeds een compromis zoeken om mee te tellen in die wereld tussen schepping en evolutie en komen dan uit bij ID, Intelligent Design. Ik noem het dan evolutie met een christelijk sausje. Mortel zegt, maar geloof er maar niets van, God heeft de wereld geschapen. Precies zoals het in de Bijbel staat. Het is een leugen van de vijand, zegt hij, want die gelooft het namelijk wel. Hij zegt, de duivel is de grootste creationist. Die weet dat het waar is. Maar ja, wie weet, of de ouderen die hier zijn, dat is veel. De propagandaminister van Adolf Hitler, Goebbels, zei altijd, als je een leugen maar lang genoeg vertelt, dan gaan de mensen tenslotte een waarheid geloven. En dat is met deze theorie ook. Het derde vers van in vers 3 staat, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zoals de zon het licht uitstraalt, bestraalt de Heer Jezus de heerlijkheid van God uit. Ik hoor wel eens mensen bidden, en dat bedoel ik niet negatief, al wanneer je bidden. En die hebben het alleen maar over God. En dat bedoelen ze niet verkeerd. Maar de Bijbel zegt dat we alleen maar tot God kunnen naderen door de Heer Jezus Christus. Onze grote voorbidden. In het Grieks heb je het woord paraklepos. Dat betekent advocaat, voorbidden. Hij bidt voor ons, ook wanneer wij niet meer kunnen. Er zijn talloze voorbeelden van ernstige, zieke mensen. Het vierde wat ik lees in vers 3, hij is de afdruk van Gods wezen. De zoon is een afdruk van God. Eigenlijk geen afdruk van God. Ook geen kopie. Hij is God zelf. Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Alles wat God in de hemel is en was de Heer Jezus hier op aarde. God werd mens, dat staat tegenwoordig volop ter discussie. Want dat kan niet, zegt men. Hij is of God, of is of mens. Maar beide kan niet. Nee, natuurlijk kan de natuurlijke mens dat niet begrijpen. Dat is wel waar wat God gezegd heeft. Hij werd mens, uitgezonden te zonde. En daarom kon hij als mens zonder zonde voor mij sterven. Anders had hij voor zijn eigen zonde moeten sterven. Dat is het wonder van het evangelie. Het vijfde wat er staat in vers 3. Hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. Ik heb het nog steeds over de Heer Jezus. Hij is de onderhouder van alle dingen. Hij heeft alles in zijn hand. Mensen hebben tegenwoordig een grote mond. Als het over de schepper gaat. Waar zij één seconde zijn hand zou terugkrijgen, zijn we er geen van over. Dat is de waarheid van het woord van God. Maar vandaag de dag maken we het allemaal zelf uit. De mensheid. Wij bepalen wie er geboren mag worden. En de mensheid bepaalt zelf wanneer die wil sterven. En we hebben God zeggen ze niet meer nodig. Denken we. Maar ze vergissen zich. Verschrikkelijk. Een jaar geleden een interview bij de televisie met dokter professor Richard Seed. Die was bezig met het klonen van dieren. Hij zegt, dat lukt vrij aardig. Maar we zijn nu bezig, zeg je, dat wordt een levenswerk, het klonen van mensen. En dat gaat ook lukken. En zei die erachteraan, God maakt de mensen naar zijn beeld. Wij gaan straks mensen maken naar het onderwerp. De arrogantie van de mens ten top. Dat is de wereld van vandaag. En ik denk in alle ootmoed, in alle eerbied, Heer, hoe kunt u het allemaal aandoen? Dat uw naam zo openlijk onteerd en belast wordt. Daar ga ik me één ding van zeggen. Dat is Gods onvoorstelbare genade. Je zou een hele avond over het woord genade moeten spreken. Omdat God nog mensen wil redden. Want mensen die niet gered zijn, laat ik dat woord dan maar eens gebruiken, want dat mag je ook niet meer. Mensen die niet gerecht zijn, mensen die zonder Jezus Christus sterven, gaan naar de hel. Ja, dat mag je niet meer zeggen vandaag. Maar er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft als juist de Heer Jezus. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvoor te bewaren. Ja, dat vind je. En daar moet het gezegd worden. Kijk, predikers, mensen die geroepen worden om de Bijbel te verklaren, uit te leggen, predikanten, moeten zeggen wat God zegt. En niet wat men vindt of wat zij vinden. Want ik ben er diep van overtuigd dat iedereen die geroepen is om het woord te brengen, eenmaal verantwoording zal moeten afleggen voor de levende God wat hij gezegd heeft. Maar ook voor wat hij niet gezegd heeft, wat hij wel had moeten zeggen. Een hele verantwoordelijke taak. Hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. Weet u dat de Bijbel een compleet wonder is? De Bijbel is geschreven over een periode van 1500 jaar. Door 40 verschillende schrijvers. Van allerlei beroep. Op 3 verschillende continenten. Azië, Europa en Afrika. En dan staat er in de NBG-vertaling, elk van God ingeschreven schriftwoord is waar. Maar eigenlijk staat er, en dan staat er vandaar je hier weten, al de schrift is van God ingeschreven. Niet een stukje, niet een paar woorden. Al de schrift. Dus alle 66 boeken. Alle 1189 hoofdstukken. Alle 41.173 versen. En alle bijna 4 miljoen letters. Ja, dat ben ik niet helemaal nageteld hoor. Dat heeft iemand anders gedaan. Maar heel de schrift is door God ingegeven. Het woord zijner kracht. En dat woord staat vandaag ter discussie. Dat is volstrekt onbelangrijk wat dominee A, professor B of voor evangelist C. En God is totaal niet geïnteresseerd in onze mening. Het gaat om wat hij zegt en of we het willen geloven. Er was een bijbelstudieavond van de gemeente ergens in Noorden. Daar sprak de dominee over de uittocht van Israël uit Egypte. En het wonder van het doortrekken door de Rode Zee, weet dat wel. En dat het hele leger daar verdronk en veilig. Geweldig. We gaan er een mannen slaan, zei dominee, schrijf, dan ga ik met die omzien. De wetenschap heeft al lang bewezen dat er maar 20 centimeter water zonder is. Wat kletst u nou over een wonder? Nou, zegt de dominee, dan wordt voor mij het wonder nog veel groter. Want dan is het hele leger van Farao verdronken in 20 centimeter water. Die was bij de pink. Ongeloof van veel mensen. Het zesde wat ik u noemde in vers 3. Hij heeft de reiniging der gezonden tot stand gebracht. We hebben pas Pasen gevierd. Goede Vrijdag. Voor mij nog steeds het mooiste feest, Pasen. We hebben de levende Heer. Alle leiders van de wereld, God, die ze zijn dood. We staan niet meer. Maar we hebben een levende God. Hij is opgestaan, hij leeft. En hij komt naar mijn diepe overtuiging spoedig terug. Hij heeft ons verzoend. Met een heilige God. Hij heeft onze schuld gedragen. Hij kocht ons vrij. We waren hopeloos verloren geweest als hij ons niet gered had. Hij heeft de prijs betaald. Het is volbracht. Dat betekent letterlijk, het is betaald. Ik denk daar goed over na. En het zevende wat ik u noemde in vers 3. Hij zit nu aan de rechterrand van God de Vader. Om wat te doen. Om wat te doen. Om voor u en mij te bidden en te pleiten. Ook als u niet meer kunt bidden, bidt hij. Ik weet, mijn collega dominee Haai van de Veer is heel ernstig ziek geweest. Een paar keer een zware hartoperatie gehad. En hij vertelde, ik lachte, maar ik kon niet meer denken, ik kon niet meer bidden. Hij zegt, maar wat een bemoediging en troost te weten. Hij bad voor mij. Dat wordt hij bedoeld. Hij is onze grote voorbidder. Hij bidt omdat wij het van onszelf niet redden, omdat wij steeds weer falen. Omdat wij vaak zo eigenwijs zijn. Denken dat we beter weten. Omdat wij vaak ons eigen weg gaan. Maar vooral Omdat ieder van jou, van u, van mij, van ons, uniek is. Iemand zei vroeger een keer op de Bijbelschool tegen ons, nou was jij de enige persoon geweest op aarde was, mocht de Heer Jezus voor jou gekomen, weet je wat? Dat is het evangelie. Heel persoonlijk. En u zei bezig, zegt Johannes 14, om ons plaats te bereiden. In het huis met de vele woningen. Nou, er is geen bouwvakvakantie hoor, dat gaat door. En dan kon het dus heel spoedig zijn om ons op te halen. Lieve mensen, door die geweldige heiland hebben een geweldige toekomst. Een ongelovige heeft een hopeloos einde. Een gelovige heeft een eindeloze hoop. Als ik dat nog blijf onthouden, mag ik de rest voorlopig nog vergeten. Een ongelovige heeft een hopeloos einde. En een gelovige, iemand die dus de Heer Jezus kent, heeft een eindeloze hoop. Onvoorstelbare heerlijkheid staat de gelovigen te wachten. Maar goed, er wel op bij zijn. Als je nou vanmiddag zit en je weet diep in je hart, ik heb geen zekerheid, ik heb daar geen deel aan. Ik heb nog nooit restloos mij aan hem toevertrouwd. Ja, ik ga wel naar de kerk, ik ben wel religieus, ik zing wel mee, ik doe wel mee. Maar ik ken hem niet echt. Ik heb niet een echte relatie met hem. Ja, dan zijn al die rijkdommen niet voor u. Daar moeten we heel erg duidelijk mee zijn. Dat is er geen hoop. Dat is er geen toekomst voor je. Want het is namelijk geen erfgoed, het is geen automatisme. Ik heb in al die jaren dat ik meeloop gemerkt, dat er ook in onze evangelische kringen nog heel veel mensen denken, die denken dat naar de hemel gaan een soort automatisme is. En je bent, je moet hier zo'n dingetje van maken.
Iets helpen.
Ja. Ja, ik ben praktisch. Weet je, je bent erin opgegroeid, dacht ik vroeger ook hoor. Goed christelijk opgevoed, je gaat naar de jeugdvereniging, hoe wij gingen voeren naar de catechisatie. Je hebt belijdenis in de kerk. Je deed van alles mee, je trouwt in de kerk. Je hebt begraven uit de kerk, prachtige dienstgang, goede jongen. En als die niet kon, zijn mijn moeder dan al, dan komt er niemand. En dat dacht ik vroeger ook, dat was niet waar. Dat is een grote vergissing. God geeft je dit leven om een keus te maken. Je bent persoonlijk geboren, zeg ik altijd. Je moet persoonlijk sterven, je komt persoonlijk voor God te staan, dat zegt de Bijbel, hoor. Dat zeg ik niet. En je moet in dit leven een persoonlijke keus maken. Het is geweldig als je in de dingen opgegroeid bent. Als je wat heb bagage meegekregen. Maar je moet een persoonlijke keus maken. En in dit leven wordt bepaald waar je de eeuwigheid door. Dat zegt de Bijbel. Ik moet denken aan het verhaal dat ik ooit las van Barry McQuire. Dat zullen jullie niet zoveel zeggen, maar Barry McQuire was een gevierde popzanger in de jaren 60 en 70. Verdiende miljoenen. En ik had besloten, je geeft alles uit dit leven te halen wat erin zit. Elke dag feest, veel vrienden, drank, drugs, alles wat maar prettig was, dacht ik toen. Wat maakte ik mee? En ze hebben ondertussen geen huwelijk kapot. Mijn vrienden gingen weg. Vele stierven door overdosis aan drugs. Mijn kinderen lieten me in de steek. En op een morgen stond ik voor het raam van mijn kapitale villa. En ik keek uit over de landerij. En toen dacht ik, is dat nou het leven wat ik wilde? Als dat nou alles is, dan kan ik er veel beter een eind aan maken. Ik dacht dat ik alles had, maar ik had niet. En zeg maar, in de nood van mijn leven, en daar zie ik de leiding van God in, vertelde mij iemand wie de Heer Jezus was. En wat ik in hem kon ontvangen. Ik zeg, en ik gaf mijn leven, zegt hij, restloos aan die heilige. En toen vond ik vrede en rust. Ik heb nooit geweten, zegt hij, dat een leven met de heilige zo'n rijk leven is. Toen had ik pas echt leven. Het verhaal van Perry. Beklaar. Lieve mensen, we hebben pas Pasen gevierd. Hij betaalde voor jou en voor mij de prijs. Hij kwam in de godsverlatenheid. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben heel lang met dat ding al bezig, maar ik kan het nog nooit begrijpen. Dat kan je toch niet begrijpen? Dat iemand vanuit de hemel naar beneden kwam om jou op te zoeken terwijl hij wist wie je was. Ieder mens is van natuur geneigd, zegt de Bijbel, om God te haten. Ik kwam hier voor mensen die van hem hielden. Ik kwam van natuur voor mensen die hem haten. En toch gaf hij zijn bloed en zijn leven. En in het donkerste uur van zijn aardse leven riep hij het uit. Mijn God, waarom bent u mij verlaten? Toen al de zonde, al de troep, al de vuilheid van u en mij op hem werd gelegd. Dat is Golgotha. Schedelplaats. Wist hij dat dan niet natuurlijk is? Maar je hebt een idee, omdat hij zo ontiegelijk ontzettend veel van jou had. En hij zo graag wil. En je staat bij hem in de heerlijkheid. Daarvoor bereikbaar hij toen de prijs. Over die Heer Jezus hem. Daarom zegt hij ook vandaag, kom dan. Ik heb de prijs betaald. Offer is gebracht. Prijs is betaald. Kom eens als je bent. En spoedig kom ik. Op alles die mij persoonlijk kennen.